Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Ik heet u van allen hartelijk welkom in onze geloofsgemeenschap, het Penningshuis. Mijn naam is Margriet Bonthuis en ik ben vanmorgen uw gastvrouw. Mochten er vragen zijn of mededelingen, kom gerust naar de dienst even naar me toe. Er is vandaag ook weer een knutselverteluur, dus welkom aan de kinderen hier aan mijn linkerkant. De dienst van vandaag zal voorgegaan worden door Frans Dukers, emeritus predikant, doopsgezind predikant uit Emmen. Het orgel wordt bespeeld door Evert van Dijk. En de collecte is voor het Kinderhulpfonds en zal toegelicht worden door Harm-Jan Jansen. De bloemen uit de dienst zijn voor Karel Jurgens. Hij hoopt op 29 maart 68 jaar te worden. Dan ga ik nu de kaarsen aansteken en de Bijbel openen. En dan zijn we een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Goedemorgen, fijn dat u gekomen bent. Willen wij ons dienst beginnen met het zingen van lied 538, de versen 1 en 3. Een mens te zijn op aarde.
Thank you.
een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd. Ik vond die tekst zo passend bij het moment waarin we nu leven. Als u naar buiten kijkt, dan ziet u en ontluikend groen, nieuwe natuur en tegelijkertijd striemende regen, komende nachtvorst weer, waardoor alles bijna weer vernietigd wordt, lijkt te worden, maar het gaat gewoon door. En in de kranten vinden we allemaal berichten over oorlogen, over rampen, over uitbuiting en uitsluiting. Een mens te zijn op aarde vol vragen en twijfels en angsten. En als je dan naar de kerk gaat om getroost te worden in deze tijd, dan hoort u het lijdensverhaal. En toch is het lijdensverhaal het centrum van de blijde boodschap. Het is als een soort half doorlatende spiegel. We zien aan de ene kant de gevolgen van ons menselijk handelen en tegelijkertijd zien wij juist de mens, de moeder, de leerling, de, noemt u maar op, en daarachter, daardoorheen, God die trouw houdt tot in eeuwigheid, die blijft bij ons toen, nu en zolang wij leven. Zingen wij het vierde couplet van dit lied. Wat fijn dat de kinderen zijn in de dienst en wat jammer dat ze ons alweer gaan verlaten. En alleen de kinderen mogen gaan, de ouderen moeten blijven zitten. Dus fijn hè? Zingen wij voor jullie het lied Door de Wereld Gaan Verhalen. Afgelopen donderdag is voor de islamieten de Ramadan begonnen. Dat hadden wij ook wel in de christelijke wereld. Ik weet niet of u zich daar nog aan houdt, even geen koekje bij de koffie of thee, of dat u denkt van nou, ze zijn in de aanbieding bij de Jumbo en Albert Heijn en ja, we moeten toch ook gewoon plezier hebben in het leven. Maar de islamieten nemen dat heel serieus, bewonderenswaardig. En we kunnen zeggen, ja, het is vooral negatief, hè? Ze mogen niet dit en ze mogen niet dat. Maar de islamiet zal zeggen, nee, het is juist heel positief. Wij richten ons nu, de komende 4 weken, op vrijgevigheid, op verdraagzaamheid, op zelfbeheersing, zelfdiscipline. En een islamitisch gebed daarover zegt dat laat in deze tijd ons oog zich richten op hen die ons nodig hebben. Laat ons oor luisteren naar de nood en hulp van mensen die roepen. Laat onze mond niet roddelen. Laat onze hand niet de verkeerde dingen doen. Laat onze voeten weggaan van het verkeerde. En met die insteek gaan de islamieten de Ramadan in. En we kunnen daar misschien een beetje schamper over doen van, ach, moet je kijken wat er allemaal gebeurt in die Arabische landen. Hoeveel ellende er is in Iran of in Saoedi-Arabië of Jemen of noemt u maar op. Maar ze doen het wel. Ze zetten hun leven daarvoor in. Ze veranderen 4 weken lang hun werkhouding. En ik vind dat toch bewonderenswaardig. En we zouden eigenlijk moeten zeggen, laat ons oog ook gericht zijn op hun inspanningen. Want dat is ook voor ons. Laat ons oor luisteren naar hun overwegingen. Laat onze mond zwijgen en niet praten over schijnheiligheid. Laat ons hand rusten op hun schouders en proberen te steunen. En laat onze voeten een tijdje met hun meelopen. Want het zijn wel onze broeders op de wereld. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, laat ons oog uw gelaat zien in ieder medemens om ons heen. Laat ons oor uw liefde voor alles wat leeft verstaan. Laat onze mond woorden van bemoediging naar de anderen uitspreken in plaats van roddels en vooroordelen. Laat onze hand zich naar de ander durven uitstrekken, omdat we niet te trots zijn om hulp voor onszelf te vragen. Laat onze voet ons daar brengen waar we iets voor anderen kunnen betekenen. O God, liefde uit de eeuwigheid, die voor ons mens geworden zijt, laat ons niet alleen, vandaag niet en de rest van ons leven en van al het leven wat na ons komt. Wij vragen dit u in Jezus' naam. Amen. Zingen wij lied 561, de versen 1, 2, 3 en 4. Mijn Bijbellezing voor vanmorgen is uit het Evangelie naar Matthäus, uit het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot 13. Als kopje daarboven staat in de nieuwste vertaling: een stem uit de hemel. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verscheen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en ze wierpen zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde: Elia komt inderdaad en herstelt alles. En ik zeg jullie dit: Elia is al gekomen, maar in plaats van hem te erkennen, hebben ze met hem gedaan wat zij wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde. Tot zover. Zingen wij dan voor de overdenking nog lied 632, de versen 1 en 3. Over 12 dagen is het Goede Vrijdag. En ik heb altijd moeite met het woord Goede Vrijdag als je die vreselijke lijdenstijd daar eigenlijk mee bedoelt. Hoe kan dat? En moet ik dan een onderwerp nemen wat daarbij past? En dat stemt mij dan altijd heel triest. En worstelend van welk onderwerp zal ik dan vandaag uitzoeken, kwam ik op het idee van die verheerlijking op de berg. En ik preek bijna 40 jaar, ik heb daar nog nooit over gepreekt, want ik begrijp het niet helemaal. Ik kan dat verhaal niet helemaal plaatsen. En dan loop je er gemakshalve eventjes omheen van nou misschien volgend jaar, hè? Maar dat is helemaal verkeerd. Als je iets niet begrijpt, dan moet je gaan staan, gaan nadenken en zeggen, wat zegt dat verhaal dan? Dus ik heb mij de afgelopen weken daarover gebogen. En wat kan ik ermee? Wat kan ik u daarmee meegeven vanmorgen? Een verhaal in een evangelie, of het nou Matteüs is, of Marcus, of Lucas, of Johannes, het verhaal staat nooit op zichzelf. Het heeft altijd relaties met het verhaal wat daarvoor stond, of het verhaal wat daarna komt. Het verhaal van de verheerlijking op de berg gaat, ja, zeg maar, komen nadat Jezus met zijn leerlingen onderweg is naar Jeruzalem en Jezus aan zijn leerlingen vraagt, wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik ben? En dan zeggen de leerlingen, mensen zeggen, u bent een profeet of u bent Elia. En dan zegt Jezus heel direct op de man af, en wie zeggen jullie dan dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Messias, de gezondene. En u kent dat, Jezus zegt, nou dat is geweldig Petrus dat je dat inziet. Dat heb jij niet zelf bedacht, dat is jou gewoon ingegeven. En Jezus vertelt dan dat hij moet gaan lijden en dat hij zal sterven. Maar dat hij in 3 dagen dan zal worden opgewekt. Dat is het verhaal wat voorafgaat aan de verheerlijking op de berg. Eigenlijk zou je zeggen, de verheerlijking op de berg is het verhaal, maar dan vanuit God verteld. Niet meer op een landweggetje, een paar leerlingen die discussiëren, een Petrus die wat stamelt, wat wij zijn belijdenis noemen. Nee, het is op dat moment een sublieme openbaring. Jezus is de Messias. En de ansenering is zoals alleen maar bij God kan komen. Bovenop een berg, de plaats waar de aarde het dichtste bij de hemel reikt. Zoals in Sinaï, waar Mozes de 10 woorden kreeg. Of de Tempelberg in Jeruzalem, waar de hoge priesters de offers namens het volk aan God brachten. En dan natuurlijk dat licht om die berg heen. Zoals je in een Grieks-orthodoxe, Russisch-orthodoxe of een katholieke kerk ziet. Allemaal goud waarvan je zegt, nou kijk, dat benadert een beetje de hemel. Daar zou je God kunnen ontmoeten. En daar verandert Jezus ook niet meer in een aartsmens, maar daar heeft hij zijn hemelse gestalte. En daar komt Mozes en daar komt Elia, de verbinding met het verleden, met de wetgever, met de profetieën. Daar komt ook de wolk met de stem daarin, dit is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb. Luister naar hem. Die stamelende boodschap van Petrus op de vraag van Jezus, wie zeg jij dat ik ben? Die wordt nu in alle glorie herhaald. God heeft zelf gesproken. Dit is de legitimatie, anders, beter kan het niet. Jezus is Gods zoon, de Messias. En de Joden die dit verhaal hoorden, begrepen dat direct. Want zij dachten meteen aan die 40 jaren in de woestijn. Oh, een hele moeilijke tijd voor het Joodse volk. Maar tegelijkertijd wisten zij, God is met ons, trekt met ons mee. En zij vierden dat één keer in het jaar met het Loofhuttenfeest. 6 dagen lang vierden ze feest en de 7e dag, dat was het hoogtepunt. Vandaar ook dat Matthäus begint met, na 6 dagen gingen we de berg op. En dat Petrus voorstelt om een tent te maken voor Jezus en een tent te maken voor Mozes en een tent te maken voor Elia. Dat is het verhaal van de tocht door de woestijn, waarin het volk in tenten leefde en voor God een tent werd gemaakt. Het tabernakel dat meetrok. Het is dus een legitimatieverhaal. Beter kan het niet. En juist daar heb ik zo moeite mee. Want als God Jezus zou willen legitimeren, had hij dat dan op Golgotha gedaan. Vlak voordat die Romeinen de spijkers in zijn handen sloegen, had God daar dan verschenen en gezegd, dit is mijn geliefde zoon. Was hij maar verschenen in Auschwitz of in Bachmut? Waarom op een berg waar niemand het zag? Maar mijn grootste aarzeling is eigenlijk, als je dit vergelijkt met die stamelende belijdenis van Petrus. Petrus die zei, u bent de Messias, omdat hij Jezus meegemaakt had in zijn relatie, zijn woorden, zijn houding naar de mens toe. En die medemens is in die verheerlijking op de berg helemaal verdwenen. Daar staat Gods Zoon helemaal in stralend licht. Maar voor Petrus was Jezus niet omdat Jezus zo stralend is. Nee, Jezus was voor Petrus de Messias omdat hij naar de Melaatse ging. Naar de verminkte. Naar de mens die gezondigd had. Naar de mens die het niet wist. Daarom, zei Petrus, u bent de Messias. En daaruit denk ik eigenlijk ook dat je moet afleiden, die verheerlijking op de berg is niet een legitimatie van God. Het is iets anders. Wat dan? Kijk, Jezus had voor zijn gevoel, dat schrijven alle 4 de evangelisten, een opdracht. Hoe die daaraan komt, heeft hij nooit gezegd, of tenminste is niet doorverteld. Hij had het gewoon. En wat was die opdracht? De medemens centraal stellen. Kijken wat de medemens nodig heeft. Om er weer bij te horen. Om de samenleving weer heel te maken. Dat was zijn opdracht. Om de medemens als kind van God de Vader te zien. Als broer, als zus. En Jezus had ook een opdrachtgever. Maar niet een almachtige werkgever die hem een briefje meegegeven had. Dat en dat en dat moet je doen. Nee, het was een krachtbron. Zo zal ik bij je zijn. Zo zal ik je helpen. Dat moet je doen. Dan ben ik er ook. Kijk, Jezus heeft in zijn leven in het begin heel veel succes gehad. Er staan een heleboel verhalen in dat van heide en ver mensen naar hem toekwamen. Met hun zieken, met hun geslagen medemensen, familieleden. Dat mensen naar hem toekwamen met vragen. Hoe moeten we dit, wat moeten we daarmee? En langzamerhand werd het stiller. Kwamen de tegenslagen. Kwamen niet meer de vragen, maar kwamen eigenlijk de beproevingen om hem uit de tent te lokken, om hem te beoordelen. En mensen kwamen nog wel, maar meer uit nieuwsgierigheid. Wat zou hij dan gaan doen? Hoe zou hij dit op gaan lossen? Er kwam eigenlijk een afstand tussen wat Jezus voor de mensen wilde doen en wat mensen aan Jezus hadden. En dat lijkt uit te lopen op iets verschrikkelijks. In eenzaamheid doorgaan, in eenzaamheid sterven en misschien nog wel het allerergste, dat de hele wereld om je heen jouwt en wijst van jij was verkeerd. Jij bent een misdadiger. Dat leven heeft geen legitimatie nodig. Dat leven heeft steun nodig. Het gevoel dat je er toch, ondanks alles, niet alleen voor staat. Dat God in een wolk verschijnt en zijn stem laat horen in een stralend licht, dat staat 2 keer in de evangelie. 1 keer bij de doop in de Jordaan en 1 keer hier midden in het lijdensverhaal. En in beide verhalen ziet eigenlijk niemand dat. Bij de doop in de Jordaan ziet niemand het, alleen Jezus ziet dat. En bij de verheerlijking op de berg zijn Petrus en Jacobus en Johannes wel aanwezig. Maar in het evangelie van Lucas staat dat ze in slaap zijn gevallen, net als in Golgotha. En in het evangelie van Marcus en Matthäus staat dat zij zich ter aarde wierpen, doodsbang, en het eigenlijk helemaal aan zich voorbij lieten gaan. Dat is geen legitimatie. Het gaat erom dat Jezus op dat moment steun voelde, erkenning voelde. En dan is het verhaal natuurlijk wel helder. In alle moeilijke tijden waarin Jezus heel bewust doorheen ging, had hij steun nodig en kreeg hij steun. Dat kan ik u vertellen. Maar als u straks de deur uitloopt, wat heeft u daar dan aan als u straks naar een zieke familielid moet, of naar de voedselbank, of wat dan ook? Wat kunnen wij met de boodschap uit dit stukje van het evangelie? Ik denk dat wij heel dicht bij onszelf moeten blijven. Kijk, wij hebben, zo voelen we dat althans, niet een opdracht in deze wereld. Wij zijn niet evangelisten die de wereld intrekken, zo moet het en zo moet het anders. Maar we willen gewoon goed doen. Onze medemensen als vriend, als broer behandelen. Alle schepsels in de natuur naar hun aard respecteren. Zo willen wij leven en zo verwachten wij ook dat anderen met ons omgaan. En als mensen dat niet doen, ja, dan wordt dat moeilijk en dan, ja, kunnen we maar beter weggaan en iets anders proberen. En Jezus zei, en gelukkig doen heel veel mensen dat ook, nee, ik ga niet weg, ik blijf, ik zet door. Maar wel heel belangrijk, vol respect voor die medemens. Als jij niet wil, ik schrijf niet voor wat jij moet doen. Maar ik blijf wel bij je in de buurt. Ik kijk wel. En als je roept of als je wijst, ik zie het en ik kom naar je toe. Maar jij, mensje, jij beslist. En met dat idee heeft Jezus steun gekregen om dat vol te houden. Geen legitimatie. Maar steun. En dat krijgt ieder mens die op die manier zijn medemens, zijn schepselen, medeschepselen tegemoet treedt. In stilte. Niet met bombarie, lawaai, trompetgeschal of met getuigen eromheen. Nee, misschien in een droom in bed of gewoon op het moment dat je huilend in de stoel zit en ook niet meer weet er opeens die krachtbron in je komt en zegt, ga door, ga door. Want achter de mensen om ons heen, door de mensen om ons heen, wordt God zichtbaar. En wordt God een stukje van de wereld, ook in onszelf. Ik begrijp nu eigenlijk waarom ik zo'n aarzeling had voor dit Bijbelverhaal. Ik ben namelijk niet voldoende bezig met echt mijn medemens. Ik kan misschien wel de Bijbel verklaren, maar daar gaat het niet om. Het gaat om mijn medemensen. En als je daarmee bezig bent, geen succesverhaal, maar gewoon aandacht voor iedereen. Helpen waar het kan of wachten als het nog niet kan. Dan krijg je steun en de weg die je kan afleggen samen met je medemens. En dan eindigt het Matthäus-evangelie met de prachtige woorden: zo ben ik bij u tot aan het einde van de wereld. Amen. God heeft het eerste woord. Ik heb begrepen dat de gewoonte ook in deze gemeente is om de open ruimte te hebben. Ik weet niet of iemand wil reageren.
Ik wil wel het spits afbijten. Ja, door de media word je een beetje plat neergedrukt door alles om je heen. En daarom trof mij wat u zei van blijf bij jezelf. En daarom zoek je het in je omgeving. Vraag je vrienden voor de koffie of voor een maaltijd. En zoek je verbinding met elkaar. En ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is.
Ik ben het helemaal met u eens, ja. We hebben niet een wereldopdracht om de hele wereld te voeden of te veranderen. Maar gewoon onze eigen omgeving. En dan vloeit dat gewoon door naar buiten toe. Dank u.
U zei dat in uw verhaal dat het was twee keer dat Jezus zo verscheen. En dat u zei van de mensen hadden het zelf niet in de gaten. Alleen hij zelf had het in de gaten. Ik heb soms het idee dat God daar een doel in heeft van God laat mensen zelf ontdekken of ze het zien of niet zien. En als je het ziet, dan ben je er denk ik klaar voor om het te zien. En als je het niet ziet, dan heb je nog een weg te gaan.
Ja. Dat is denk ik ook wat Jezus bedoelde. Je moet God dienen met je gehele hart, met je ziel en met je verstand. Als je ziel of je hart of je verstand er nog niet aan toe is, dan heb je nog steeds de ruimte gekregen om daar naartoe te groeien. En we hebben ook elkaar eigenlijk nodig om daar naartoe te komen. Ieder in zijn eigen tempo. Dank u wel. Hoe heet het ook weer? De lijnen zijn gesloten, begrijp ik. De microfoon wordt opgeborgen. Dank u voor uw inbreng. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, als mensen uit angst of onverschilligheid zwijgen en wegkijken van de medemens in nood, wees u dan de geslagene nabij. Vader, als mensen de medemens willen steunen, maar niet weten wat te zeggen en wat te doen, geeft u dan de mensen de moed om toch naar die ander te gaan. Vader, als mensen vanuit hun beperking de medemens bij ziekte en dood niet langer kunnen helpen, geeft u dan allen de liefde om elkaar vast te houden. Zwijgend, maar wel elkaar warm te voelen. In stilte leggen wij onze dank en onze twijfels aan u voor. En wij willen onze persoonlijke gebeden voegen bij de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu toelichting op de collecte. De collecte zelf is straks bij de koffie.
De collecte van vandaag is ook een collecte voor medemenselijkheid. De collecte van vandaag is voor kinderhulp. Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of toch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. Ze helpen onvoorwaardelijk, zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst, net als ieder kind. 1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die een verre van zorgeloze jeugd hebben. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Vrienden thuis uitnodigen is spannend, want er is zo weinig. Voor een warme winterjas, als het echt koud begint te worden, is niet altijd genoeg geld. Ook een fiets om met vrienden mee naar school te kunnen fietsen is niet vanzelfsprekend. Laat staan verder kunnen studeren naar de middelbare school. Kinderhulp helpt met iets groots of iets kleins. Iets dat ze de kracht geeft om mee te doen. Bijvoorbeeld een dagje uit, opleiding of leesboek. Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen, nu en in de toekomst. Dan zijn er voor deze kinderen onvoorwaardelijk. Ze helpen al sinds 1959 kwetsbare kinderen. Want zij vinden dat alle kinderen erbij moeten kunnen horen, ook als er thuis niet genoeg geld is. Geef u om deze kinderen. Geef dan aan kinderhulp, zodat kinderen volwaardig mee kunnen doen. De schalen staan hier rechts voor, of links voor. En de schalen gaan ook mee naar de Mennozaal.
Zingen wij ons slotlied. gaan wij dan weer van hieruit terug naar onze plek in die zo fantastisch geschapen wereld, waar God en onze medemens wachten op ons om samen verder te gaan. Elke dag met nieuwe mogelijkheden en vergeten en vergeven wat we verkeerd hebben gedaan. En als wij zo doen, zal God naar een ieder van ons omzien en ons deelgenoot maken aan zijn wereld van vrede en genade. Zingen wij amen, amen, amen.
Kaarsen zijn gedoofd, de Bijbel is gesloten, maar we nemen het woord en het licht mee de wijde wereld in. Ik wens ons allen een goede zondag.